Brexit en de EU. U luistert naar een podcast van de Vrije Tribune. Mijn naam is Sjors en we gaan vandaag spreken over het aankomende Brexit-referendum. En uiteraard met de gevolgen die dat gaat hebben, mogelijke gevolgen met de Europese Unie. En we bekijken dan daarbij de achtergronden en gaan dat analyseren. En dat doe ik met Bart. Hallo Bart.
Hallo.
Bart heeft een aantal artikelen over referenda geschreven op de website van de Vrije Tribune. En dat doe ik ook met Jonathan van Tongeren. Hallo.
Hoi.
En die heeft op zijn eigen website novini.nl, waar hij hoofdredacteur is, meerdere malen over Brexit geschreven en ook in het bredere verhaal over de Europese Unie. Ik zal vanuit hier even kort allereerst doorlopen hoe die relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie is gegaan. Want die is toch wat anders dan dat voor Nederland het geval is geweest. Nou, we weten in 1951 de gemeenschap van kolen en staal, eigenlijk de eerste zet naar samenwerking binnen Europa. Dat werd in 1957 het verdrag van Rome met de Europese Economische Gemeenschap. En dat waren toen zes staten waar Engeland of het Verenigd Koninkrijk nog niet bij zat. Nou, in 1967 kwam daar de Europese Gemeenschap. En dan zien we in 1973 dat het Verenigd Koninkrijk daar ook bij komt. En opmerkelijk genoeg, in 1975 wordt daar dan nog een referendum over georganiseerd. En dan zien we in dat referendum, waarbij dan de vraag is of men binnen die Europese gemeenschap wil blijven, dat er dan 66% voorstemmen. En dat heeft dan tot gevolg dat het Verenigd Koninkrijk daarin blijft in de Europese gemeenschap. Nou, dan komen er nog een aantal verdragen en dan uiteindelijk wordt in 1993 de Europese Unie gevormd. En in 2002 met de introductie van de euro zien we dat er wederom vanuit het Verenigd Koninkrijk wordt gekeken, moeten we daar nou in meegaan, ja of niet. En dan besluit men aan de hand van vijf testen om daar niet in mee te gaan. En dan volgens in 2016, dit jaar, en op 23 juni, heeft men opnieuw een referendum gepland. En wil men, mits daar dan negatieve uitslag uitkomt, op basis van artikel 50 van het verdrag van Lissabon, ervoor kiezen om eventueel uit dat referendum, Of middels het referendum uit de Europese Unie te stappen. Bart, wat betreft het referendum en eerdere referenda in het Verenigd Koninkrijk. Jij hebt daar een aantal keren inhoudelijk wat over geschreven. Wat betreft dit referendum, wat zie jij als belangrijkste reden daarvoor, dat men daarvoor heeft gekozen?
Ja, ik heb daar een analytisch artikel aangeweid vorig jaar in verband met het Schotse referendum. Mm-hmm. En toen hebben we toch als belangrijkste, want er zijn natuurlijk een hoop redenen voor aan te dragen, als belangrijkste reden, de politieke reden, namelijk dat David Cameron en de Conservatieve Partij heeft bedacht van, kijk, als we nou in Schotland de worst van de onafhankelijkheid voorhouden, dan moet de partij die daar het meest dominant is, namelijk de Labour-partij, een campagne tegenvoeren. En daarmee, hoe zeg je dat, vervreemden zij de Schotse kiezer van de Labour-partij. Mm-hmm. En dat is absoluut goed gelukt, want Schotland bleef wonder boven wonder binnen het Verenigd Koninkrijk. En vervolgens wint de Schotse Nationale Partij alle zetels daar bij de parlementsverkiezingen. Althans, ja, de Labour staat daar niet zo heel veel meer voor. En daardoor is de Labour stem in het parlement zwaar gespleten. Althans, ja, er zijn nu twee partijen. Dus dat maakt het makkelijker voor Cameron natuurlijk. En wat je dan ook ziet, is dat eigenlijk, dat is dan zeg maar ter linkerzijde van de conservatieve partij. Maar ja, ter rechterzijde van de conservatieve partij staat de UKIP. Hè, om het maar heel grof links-rechts te zeggen. Mm-hmm. En die vormt ook een gevaar voor de conservatieve partij, namelijk met het anti-EU-retoriek. Mm-hmm. En ik denk zelf dat de Brexit toch wel ook duidelijk is ingegeven uit partijpolitieke redenen. Want ja, als het referendum uitvalt dat ze eruit gaan, dan is de UKIP heeft dan geen mandaat. Ja, die heeft dan zeg maar zijn doel vervuld als het ware. Dus die kan van het toneel verdwijnen. En als ze erin blijven, dan kunnen ze zeggen van ja, kijk, UKIP die heeft niet de meerderheid van de bevolking achter zich.
Ja. En zie jij dat ook zo, Jonathan? Denk je dat echt een politiek spel is om aan de rechterkant inderdaad de UKIP zeg maar onklaar te maken?
Ja, ik kan me voorstellen dat dat soort overwegingen hebben meegespeeld. Mm-hmm. Tegelijkertijd is er natuurlijk gewoon een oppervlakkige partij-interne reden geweest dat er politici waren op de rechtervleugel van de Conservative Party die... Mm-hmm. Die zelf euroceptisch zijn en die ook inderdaad graag UKIP de loef af willen steken. En die daarom graag dat het referendum over het EU-lidmaatschap wilde hebben. Mm-hmm. En voor Cameron was het natuurlijk interessant om hun dat te gunnen om daardoor medestanders te hebben om partijleider te worden destijds. En tegelijk denk ik ook, het zou natuurlijk op kunnen gaan, die tactiek, waar Bart het over had. Maar ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook een riskante tactiek. Want stel nou dat straks inderdaad die Brexit er komt, dan heeft Cameron wel een probleem natuurlijk qua geloofwaardigheid en gezag binnen de partij.
Ja, hij speelt met vuur, zeg maar. Het kan inderdaad helemaal verkeerd uitpakken.
Ja, daarbij wil ik nog ook even opmerken dat het ook een opbodtactiek is geweest, denk ik zelf, van Cameron naar de Europese Unie toe. Dat hij dus, als het ware, kan zeggen van kijk, ik heb heel veel ontevreden Engelsen achter mij. Nu moeten jullie wel even over de brug komen met kortingen en allerlei toegevingen vanuit Brussel. Ja. Dus ik denk zelf, maar dat is mijn speculatie uiteraard, dat hij dat ook gewoon gebruikt in Brussel. En dat hij ook, al zou het uitvallen, dat de meerderheid uit wil, dat hij dat waarschijnlijk niet zal doen. En dan proberen zal een soort onderhandeling zal uit te voeren. Want dat zie je namelijk ook met het Oekraïne-referendum, dat dan Rutte zegt van ja, dat de uitslag moeten we respecteren. Maar we gaan nu praten met onze partners in Brussel, of waar het ook is. Of in Kiev.
Ja, dat men het inderdaad eigenlijk gebruikt als onze onderhandeling. Of in de onderhandeling.
Ja, dat denk ik zelf. Dat ben ik wel van mening, ja.
En wat mij wel opvalt is dat als je kijkt naar hoe er gestemd, of hoe men verwacht dat er gestemd gaat worden, dat er juist in landen of in Engeland men uit de Europese Unie wil, maar in de Wales en Schotland en een Noord-Ierland men juist, en zelfs in Schotland had ik gelezen cijfers van rond de 80-90%, dat men ervoor is om erin te blijven. Dat is toch ook wel opvallend, vind ik. Hoe zou dat dan, zou men dat dan zien? Hoe zou men dat belang dan zien volgens jullie?
Nou, ik denk dat er eigenlijk twee dingen in meespelen. Mm-hmm. Aan de ene kant is het zo zo is dat in Schotland en in Wales het electoraat een stuk linkser is dan in Engeland. Dat speelt mee. En het tweede belangrijk punt is natuurlijk gewoon het regiocomplex van Schotland en Wales. De Europese Unie is er natuurlijk al heel lang een meester in geweest om regionale identiteiten te stimuleren ten koste van de natiestaten, in zoverre je dan kunt spreken van een natiestaat als we het over het Verenigd Koninkrijk hebben. Mm-hmm. Dat zie je natuurlijk ook in andere Europese lidstaten, hè, dat de Europese Unie toch de regio's en de regionale identiteiten stimuleert ten koste van de natiestaten om zo ook zijn eigen positie te versterken als het ware.
Ja, dat valt inderdaad op bij al die regionalistische partijen, zoals de Catalanen en inderdaad de Schotten. En
je hebt ook uitzonderingen natuurlijk.
Ja.
Je hebt ook uitzonderingen natuurlijk. Ik bedoel, Lega Nord of Vlaams Belang, die worden daar natuurlijk niet in meegenomen. Maar je hebt heel veel van die regionale partijen, die zijn inderdaad behoorlijk links.
Ja, nou, maar het valt wel op dat veel regionale partijen, dat die altijd eigenlijk pro-Europa zijn. En vaak ook pro-Europese Unie. Dus dat is wel het geval inderdaad. Zelf vond ik wel interessant dat in Noord-Ierland zou men, als men uit de Europese Unie gaat, niet meer zomaar naar Ierland toe kunnen. Dat ook een belangrijke reden is. Dat is eigenlijk wel grappig. Als ze natuurlijk uit de Unie stappen. Ja, dan, en Ierland zit er wel in. Kan men niet meer zomaar die grens daar oversteken.
Ja, dat is gewoon een heel praktisch probleem. Ja.
Ja.
Nou ja, ik denk ook wat meespeelt, waar Janton ook al op doelde, is dat de Europese Unie een soortement van regiobeleid voert, maar dat dat ook gepaard gaat met economische prikkels. Hè?
Ja.
Dus dat land, dat zeg maar regio's zoals Schotland, die eigenlijk heel arm zijn, en hetzelfde geldt voor Wales. Het zijn alle twee regio's die vroeger steenkolenmijnen hadden en dat soort dingen, die zijn nu allemaal dicht. En in Noord-Ierland ligt de scheepsbouw ook op zich wat, zeg maar. Mm-hmm. En dat zijn regio's waar hele hoge werkloosheid is. En daar wordt toch geld in gepompt vanuit Brussel om het allemaal pot te shoren.
Ja,
stimuleringsfonds voor dat soort regio's. Dus wat dat betreft hebben we natuurlijk wel het een en ander te winnen vanuit Brussel.
Ja, dus er wordt wel echt volgens jullie een bewuste beleid gevoerd om inderdaad door die regio's te steunen en dan ook een beetje de natiestaten te verzwakken.
Dat denk ik zelf ook inderdaad. Ik ben het wel met Jonathan mee eens. Wat ik trouwens wel interessant vind is dat hij dan ook aanhaalt dat die regio's meer van gemiddeld links zijn. Maar dat 1975 met het eerste referendum, dat door Labour is georganiseerd. En dat oorspronkelijk Labour de eurosceptische partij was. Mm-hmm. Dat maakt het ook voor iemand als Corbyn, die toch wel vrij oud is binnen Labour.
Ja.
Toch wel lastig, want hij was juist die uitgesproken euroscepticus.
Ja, zeker. Je ziet dat nu ook, hè, dat bij het Engelse electoraat. Dus als je alleen naar Engeland kijkt, zie je ook dat een heel groot deel van de Labour-kiezers, dat die ook inderdaad eigenlijk naar een Brexit-stem neigen.
Ja, want gaat het ook over de partijen heen? Ik zie inderdaad vooral veel, maar dat komt omdat die UKIP zo beeldbepalend toch is. Vooral veel de UKIP bijkomen. Maar volgens jullie toch ook wel, is er binnen die grote partijen, zeg maar de Labour en de Conservatives, zijn die toch verdeeld over welke keuze men moet maken? Jonathan?
Ja, die zijn zeker verdeeld. En wat daar natuurlijk in meespeelt is dat de partijtop is wel voor het EU-lidmaatschap van zowel de Conservative Party als Labour. Met een klein aantal uitzonderingen. En je ziet dus meer politici op een schaal lager, zeg maar, de schaal daaronder en nog lager. Mm-hmm. En de middenkader, zeg maar, wat verdeeld is. En daar moeten natuurlijk ook die partijtoppen wel in enige mate rekening mee houden. Maar het is zeker heel verdeeld. En het is natuurlijk ook gewoon zo dat dat het in Engeland gemakkelijker is voor individuele politici om af te wijken van de partijlijn dan bijvoorbeeld in Nederland.
Mm-hmm.
Omdat ze hun eigen district hebben. En sommige politici hebben gewoon een hele sterke basis in hun eigen kiesdistrict. En andere politici die zijn er misschien pas net begonnen aan hun carrière. Ja, die hebben nog niet zo'n sterke positie. Dus die durven zich ook niet zo duidelijk uit te spreken misschien.
Ja, nou, dat is wel een interessant inzicht inderdaad. Als we wat verder kijken naar bijvoorbeeld de reacties vanuit de Europese Unie op het Brexit-referendum. Is daar jou wat bij opgevallen, Bart?
Ja, dat het natuurlijk automatisch negatief is. Hè? Dat dan ook, en dat vind ik ook wel jammer. Want heel vaak wordt toch vanuit het Remain-kamp gezegd van we hebben de rationele argumenten. En de economische cijfers aan onze kant. En dan wordt er toch heel erg sterk gespeeld op de angstkaart van... Nou, dan gaat het helemaal ten onder en dit en dat. En ja, dat ik had toch wel een nuchtere toon verwacht eigenlijk. Maar het is heel alarmistisch allemaal. Ja, dat had je natuurlijk ook in Nederland met het Oekraïne-referendum. En ook daarvoor was het ook al met het grondwetreferendum. Was dat het geval, zeg maar, in 2005.
Ja, het valt in ieder geval bij Nederland op dat eigenlijk weer dezelfde kampen tegenover elkaar staan. Inderdaad, de grote mediaorganisaties en dan vooraan het Algemeen Dagblad met een heel groot artikel en een kop en een voorkant van van de krant zelf. En Rutte heeft zich natuurlijk uitgesproken tegen het uitgaan van de Britten. Dus dat, en daartegenover zie je dan weer geen pijl die er zelf naartoe zijn geweest. En Thierry Baudet. Ja, eigenlijk met antwoorden die we natuurlijk wel al kennen, zeg maar. Maar dat is in ieder geval vanuit Nederland mij opgevallen.
Ja, nou ja, ik vond eerlijk gezegd dat Mark Rutte zichzelf totally belachelijk maakte. Mm-hmm. Ja, wat mij ook is opgevallen was de Franse oud-president Nicolas Sarkozy, die deze week in Sint-Petersburg was op een economische op het Internationaal Economisch Forum. Mm-hmm. En die daar ook warme woorden sprak over zijn vriend Poetin. En een aantal mooie uitspraken deed ook over het Brexit-referendum. Mm-hmm. En die eigenlijk ook zei van dat het echt een gemiste kans was en dat de Europese Unie veel meer in had moeten springen op de onderhandelingspogingen van Cameron die hij eigenlijk in de aanloop naar het referendum al gedaan heeft. Hè? Want hij had gezegd van nou, ik ga eerst kijken of ik een betere deal kan krijgen en dan kom ik daarmee terug en dan houden we dat referendum. Sarkozy die zei dus eigenlijk ook van ja, nu zie je dus dat het neigt naar een Brexit onder de Britse kiezers. Mm-hmm. En dat komt gewoon doordat we niet genoeg tegemoet zijn gekomen aan legitieme eisen van de Britse regering. En je merkte ook een beetje bij hem dat hij zich ook aan het positioneren was natuurlijk voor de Franse presidentsverkiezingen in volgend jaar. Mm-hmm. Hij zinspeelde daar ook wel op. Want hij zei ook van ja, Franse kiezers die delen ook wel een deel van de onvrede van de Britse kiezers als het gaat om vraagstukken als het vluchtelingenvraagstuk, maar ook de arbeidsmigratie vanuit Oost-Europa, het hele vrije verkeer gebeuren, zeg maar, Schengen en zo. Ja, dat moet toch... Hij toch op zijn minst hervormd worden. Er moet iets aan gebeuren. En natuurlijk ook zo'n vraagstuk als de euro. Ja, dat is natuurlijk ook interessant. Kijk, de Britten die zijn er buiten gebleven. Ik zag Marine Le Pen die zei op een persconferentie in Wenen met Heinz Christian Strache, zei ze van wij Fransen hebben eigenlijk nog veel meer reden om een referendum te willen. En omdat wij ook met die ellende van de euro zitten.
Ja, nee, dat kan ik inderdaad vanuit haar oogpunt begrijpen. Ja, ik vond zelf ook wel opvallend toch ook de woorden van Merkel, die ook Angela Merkel, premier van Duitsland, die toch ook heel negatief waren en niet echt op de argumenten ingegaan, hè, wat Bart ook al zei. En echt wel een beetje van, nou, als jullie dat niet doen, dan kijk maar wat er gebeurt. Een belerende toon. Dus dat viel mij in ieder geval op van toch van het belangrijkste land van de Europese Unie. Dat signaal. Bart, is jou nog wat opgevallen uit Amerika, hoe men daarover denkt, over de Brexit?
Nou ja, blijkbaar heeft Obama daar toch wel heel uitgesproken mening ook over. Mm-hmm. Het is gewoon altijd wel opmerkelijk hoe onze Amerikaanse bondgenoten, zoals men dat in Nederland zegt, toch altijd wel heel erg geïnteresseerd zijn in onze interne strubbelingen als Europeanen. En je ziet gewoon dat zij dus graag willen dat Groot-Brittannië binnen de Europese Unie blijft. En dat zag je natuurlijk ook van tevoren met Turkije, hè, dat hun toch ook graag willen dat Turkije erbij komt, als het ware. En dan zie je toch dat hun een bepaald beeld hebben van wat Europa zou moeten zijn.
Ja, en die
precies... ja, dat is een heel interessant punt, als ik daar ook even op in mag gaan.
Tuurlijk.
Wat denk ik een belangrijk motief is bij de Amerikanen, is dat ze natuurlijk Europa graag een beetje in de hand willen houden. De Europese Unie is daar een goed middel voor. Hè? De Europese Unie is ook een middel om greep te houden op sommige landen. En tegelijkertijd is het bij een land als het Verenigd Koninkrijk ook zo. Dat het Verenigd Koninkrijk natuurlijk wat dichter bij de Verenigde Staten staat qua standpunten vaak. Als het om buitenlands beleid gaat. Daarom is het dan voor de Amerikanen juist ook nuttig dat de Britten in de Europese Unie blijven. Om als het ware de Europese Unie in de Amerikaanse richting te trekken, zeg maar. De Amerikanen zouden natuurlijk niet zozeer bang zijn dat ze hun greep op de Britten verliezen wanneer zij vertrekken uit de Europese Unie. Maar ze zouden misschien wel bang zijn dat de Europese Unie een andere dynamiek krijgt zonder de Britten erbij.
Ja, wat je ook ziet is dat waar de Amerikanen ook wel een beetje bang voor zijn. Want dat wordt ook al een beetje de angstfactor aangedragen. Dat van ja, als je zeg maar voor de Brexit stemt, dan stem je voor Poetin. Dat hoor je wel vaker tegenwoordig natuurlijk. Bij het Oekraïne referendum was dat natuurlijk wel wat logischer. Maar met dit referendum zie je dat argument ook weer, dat angstbeeld ook weer opkomen. En ik vond het wel heel interessant eerlijk gezegd.
Tegelijkertijd, de Britten zitten natuurlijk gewoon nog steeds in de NAVO. Ze zijn ook, als ze vertrekken uit de Europese Unie, dan willen ze nog steeds graag handelsovereenkomsten met Amerika en met de Europese Unie. Ze spreken nu wel over een eventueel vertrek uit de Europese Unie, maar ja, het blijven gewoon dezelfde liberaal-burgerlijke Atlantici, zeg maar, die het land besturen. Dus hoeveel gaat het nou helemaal veranderen, zo'n Brexit? Ik denk niet dat de Amerikanen daar echt bang voor hoeven te zijn. En dat het ook niet echt een realistisch angstbeeld is dat dan de Russen hun invloed in Engeland zouden kunnen vergroten. Maar er spelen dus onder de oppervlakte wel andere dingen mee. En dat heeft vooral te maken met de interne dynamiek van de Europese Unie. Die de Amerikanen graag op een bepaalde manier zien. En de Britten kunnen daar voor hun een gunstige invloed in hebben. Denk maar aan bepaalde militaire interventies. Duitsland wat niet meedeed aan de aanval op Libië. Of Frankrijk wat bijvoorbeeld over Irak kritisch was. Mm-hmm. Nou ja, het is natuurlijk gewoon handig om al die landen in één blok te hebben. Dan kun je er gemakkelijker grip op krijgen. Dat zie je nu ook met de sancties tegen Rusland. Ja, die worden helemaal door de hele Europese Unie meegedragen. Ja, dat is natuurlijk een stuk makkelijker dan dat je al die landen één voor één mee moet zien te krijgen.
Ja, inderdaad, dat je dat op een soort peer pressure hebt binnen de EU.
Ja, maar ik moet toch even een kritische noot, want je hebt natuurlijk in Amerika nu de presidentsverkiezingen. En het is zo dat Donald Trump voor de Brexit is. Dus het is toch niet helemaal zo dat er in ieder geval op dit moment door de Amerikanen in één lijn wordt gedacht. Want inderdaad, Clinton is voor dat men er binnen blijft in de Europese Unie. Maar dan die Donald Trump is tegen. Dus dat is toch niet helemaal zo dat men, wat ik al zei, op één lijn zit.
Ja, maar Trump is natuurlijk ook een outsider. Dat is niet iemand van Washington, zeg maar. Het is iemand uit het bedrijfsleven. Dus in die zin een outsider. Die inderdaad niet diezelfde logica hanteert. Nee.
Juist. En wat mij daarbij opviel, want we hebben het inderdaad al eigenlijk al over die geopolitieke implicaties, is dat er vanuit de NAVO en vanuit buitenlandse zaken van de Verenigde Staten zo duidelijk signaal is gegeven van dat men Groot-Brittannië binnen de Europese Unie moet blijven. Dus dat ondersteunt eigenlijk wel wat jullie zojuist al hebben gezegd. Maar dat viel mij persoonlijk op.
Ja, ik denk ook dat ook heel veel mensen toch niet helemaal doorhebben waar de Europese Unie eigenlijk precies vandaan komt. Ik bedoel, ik ben echt van stelling van mening dat de huidige Europese Unie ja, dat eigenlijk elke Europese eenheid tot zover altijd een eenheid is geweest die is opgelegd door een hegemon. He, zoals Napoleon het verleden, Adolf Hitler een korte tijd, maar nu dan ook dat Amerika de hegemon werd na de Tweede Wereldoorlog, althans in West-Europa. En je ziet toch dat een hoop dingen in ontwikkeling zijn gekomen die nu ja, als het ware zelfsprekend worden beschouwd. En een van die dingen is ook de Europese Unie. En ik denk dat toch heel veel mensen niet beseffen dat de achtergrond van de Europese Unie ligt in bijvoorbeeld het Marshallplan. Hè. Het Marshallplan werd in 1947 opgesteld en uitgevoerd. En daar heeft men ook een internationale organisatie voor in het leven geroepen. Dat was de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking. En die bevat alle West-Europese landen, dus van IJsland, Engeland, en Engeland was destijds nog niet betrokken bij de EGKS en alles, maar ook Turkije. En die vormde zeg maar als het ware een soort overlegorgaan, en dat is later in 1961 opgegaan in de OESO, hè, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, waar ook dan de Verenigde Staten en Canada lid werden. En die organisatie die doet heel veel aan, hoe zeg je dat, het formuleren van beleid. Bijvoorbeeld voor handelsbetrekkingen bijvoorbeeld, van hoe men dat doet met exportcredits en met ook de liberalisatie van kapitaalstromen. En er komt een hele hoop bij kijken. En ja, die ambtenaren die komen er allemaal naartoe in Parijs en die bespreken het allemaal. Die nemen het allemaal mee terug naar huis. En een hoop huiswerk voor de Europese Unie wordt op die manier al gedaan eigenlijk. Mm-hmm. En je ziet ook dat een hoop landen die eerst lid werden van de OESO, later ook lid werden van de Europese Unie. Hè, zoals Spanje, Portugal en noem maar op. En ja, wat dat betreft is natuurlijk Engeland niet alleen verbonden aan dat Atlantische netwerk via de NAVO of de Europese Unie.
Juist, en je bedoelt eigenlijk dat er zijn een soort andere, nou, de vereniging is misschien niet het juiste woord, maar andere organisaties die mensen toch op een andere manier bij elkaar brengen. En ook daar vloeit ook beleid uit voort.
Ja, maar ook op een veel dieper niveau dan alleen ja, de politieke, ja, hoe zeg je dat? De Europese Unie is wat dat betreft echt meer een podium dan echt een de zware bureaucratie waar het voor uitgemaakt wordt.
Ja, kijk, je hebt natuurlijk je hebt allerlei structuren en netwerken, ook informele netwerken. En zelfs op een nog dieper niveau, het zit ook gewoon tussen de oren van politici. Hè? Want het is gewoon zo dat heel veel politici die kunnen eigenlijk, of ja, eigenlijk gewoon de meeste politici kunnen niet zich voorstellen dat hun land niet gericht is op Amerika en niet samenwerkt met Amerika en met de rest van Europa. Mm-hmm. Dat is gewoon waar zij mee zijn groot geworden, waar ze mee zijn opgeleid, waar ze altijd mee gewerkt hebben. En dat is gewoon hun hele referentiekader. Het zit gewoon tussen hun oren. Mm-hmm. En dat krijg je er niet zomaar uit. En je ziet ook, ik heb daar ook op Novini een stuk over geschreven, dat er steeds meer gesproken wordt, niet over Europese integratie of over Atlantische integratie, maar over Euro-Atlantische integratie. En dat dat dus echt samengenomen wordt, dat hoort bij elkaar. En dat wordt echt ook door allerlei landen op de Balkan en zelfs in de Zuid-Caucasus ook zo gezien, dat dat bij elkaar hoort. En ze hebben dus een Euro-Atlantisch perspectief. En ze zijn gericht op integratie in het Euro-Atlantische blok. Dat is gewoon één blok, dat hoort bij elkaar. En dat ontneemt dus ook gelijk een stuk van de zin aan zo'n Brexit-referendum. Dat het dus echt maar een hele beperkte stap is om te vertrekken uit de Europese Unie. Want je bent er dan nog lang niet. Je zult ook nog een aantal andere stappen moeten nemen. Als dat echt betekenis moet hebben. Dus het zal heel ingewikkeld zijn. En waar het waarschijnlijk in resulteert als die Brexit er komt. Ja, is dat het Verenigd Koninkrijk eigenlijk een soort een soort Noorwegen wordt, wat eigenlijk heel veel Europese regelgeving nog steeds over moet nemen, noodgedwongen. En tegelijk eigenlijk geen inspraak heeft in de besluitvorming binnen de EU. Nou, dat is natuurlijk helemaal geen mooie positie. Dus ook na een eventuele Brexit is er nog heel veel werk aan de winkel voor de Britse politiek. Mm-hmm. En ja, dan is het handicap. Dat dus inderdaad een hoop van die politici eigenlijk alleen maar dat anticisme tussen de oren hebben en zich daar dus heel moeilijk los van kunnen maken.
Ja, ja, want zijn er alternatieven? Zou je een andere kant op kunnen gaan? Want Bart had het al even over de wat men dan noemt het gevaar Rusland. Dat die zich met onze zaken zouden bemoeien of dat die een militaire dreiging zouden zijn voor met name West-Europese landen.
Ja, om daar even op te reageren. Kijk, wat Jonathan zegt is heel, heel terecht. Dat hij dus zegt inderdaad dat zonder Engeland Europa natuurlijk wel een andere dynamiek gaat krijgen. En ik denk dat Engeland zelf natuurlijk niet zo snel naar Poetin zal stappen. Maar wat je natuurlijk wel ziet is dat die Oost-Europese landen natuurlijk wel meer naar Poetin hangen. Steeds meer althans. En dat natuurlijk zonder Engeland hun gewicht natuurlijk groter wordt.
Ja.
Ja, dat is toch heel erg een mixed bunch hoor. Want je hebt natuurlijk aan de ene kant heb je landen zoals Bulgarije of Hongarije of Oostenrijk. Die toch best wel geneigd zijn om de verhouding met Rusland te normaliseren. En aan de andere kant heb je natuurlijk de Baltische Staten en Polen. En ook Finland. Die gewoon heel erg anti-Russisch zijn. Dus ja, het blijft toch een hele aparte dynamiek. Maar in ieder geval zul je zien dat Duitsland en Frankrijk weer dominanter zouden worden binnen de Europese Unie. En ik denk dat Duitsland en Frankrijk wel misschien licht pragmatischer zijn in de verhouding met Rusland dan de Britten.
Ja, want heeft het Verenigd Koninkrijk, die hebben toch ook geen andere opties, zou ik zeggen, dan zich vervolgens weer aan te melden bij de Europese Unie. Zij kunnen niet.
Je hebt de Europese Vrijhandelsassociatie, waar ze eerder ook bij zaten, toen ze nog niet bij de Europese economische gemeenschap waren. Dan had je de Europese Vrijhandelsassociatie. En die bestaat nog steeds. Daar zijn Zwitserland en Liechtenstein en Noorwegen en IJsland, die zijn daarbij.
Juist.
Maar dat heeft natuurlijk niet zoveel om het lijf. En een groot deel van die landen heeft ook, de EFTA heeft dan weer overeenkomsten met de Europese Unie. En Zwitserland heeft het apart geregeld. En dat komt erop neer dat ze daardoor dan deel uitmaken van de Europese economische ruimte. Het is de vraag of de Britten daar zo bij aan kunnen schuiven. Want heel veel EU-politici hebben natuurlijk aangegeven van ja, we gaan de Britten wel flink aanpakken als ze eruit gaan. Want dan gaan we ze. Dan halen we ze echt het vel over de neus bij een nieuwe deal. En dat kan jaren duren, daar is mee gedreigd. Dus ja, ik vraag me af hoe soepel dat zou gaan in de praktijk.
Ja, het valt mij daar ook nog wel bij op dat er ook nog wel een ander argument speelt. We hebben nu het economisch doorgenomen, maar met name die meneer van de UKIP, Farage, die heeft het ook over dat men natuurlijk dan de eigen grenzen weer opnieuw kan beheersen. En dat men ook dan wat gaat doen aan de toestroom van immigratie. Is dat iets wat jullie verwachten, dat men dat ook gaat doen, Bart?
Ja, ik denk zelf dat, want dat wordt altijd vergeten van de mensen in het Remain-kamp, dat natuurlijk de Europese Unie in heel veel opzichten natuurlijk een puinhoop van hebben gemaakt. Bijvoorbeeld het Europroject is wat dat betreft een goed voorbeeld met Griekenland en natuurlijk andere landen die natuurlijk op het randje balanceren van de bankroet en dat alle landen moeten bijspringen in de Europese. Ja, het is wat dat betreft al een puinhoop. En dan heb je natuurlijk nu dan ook met de Europese Unie als staat. Dus kijk, een staat moet natuurlijk wel een staat zijn om zijn grenzen te beschermen. Maar kijk, hoe je ook over vluchtelingen denkt, het kan natuurlijk niet zo zijn dat mensen massaal ongedocumenteerd eventjes die grens over kunnen steken. Mm-hmm. En een grensbarrière omver kunnen werpen. Ik bedoel, ja, als ik op vakantie ga, moet ik ook gewoon netjes mijn paspoort laten zien. Ik bedoel, zo werkt dat natuurlijk niet. Ik denk dat ook wel het moment is geweest dat er omslag is plaatsgevonden in Engeland. Van kijk, ja, en ik denk ook zelf ook wel terecht. Een staat dat natuurlijk niet zijn eigen grenzen kan beschermen, dat is natuurlijk geen echte staat. En wat dat betreft heeft Merkel natuurlijk een hele grote fout gemaakt op dat vlak. En ook dus ook. En Ferris heeft door vanuit politiek opzicht gezien, is natuurlijk wel een goede zet van hem om dat in te zetten in het Brexit-verhaal. Maar ik vind het ook een beetje illusionair, want Engeland blijft natuurlijk een belangrijke eindbestemming van migranten. En hoe zeg je dat? Ze komen natuurlijk niet alleen via de Balkanroute. Ik bedoel, de meeste migranten uit Engeland die komen juist uit die voormalige Commonwealth-landen. Mm-hmm.
Ja, maar tegelijkertijd denk ik ook wel dat migranten uit de landen van het Britse gemene best, dat die ook gemakkelijker te integreren zijn dan migranten uit Afghanistan of Irak of noem maar op. Ik kan me wel heel goed voorstellen dat mensen dat een doorslaggevend argument vinden, dat immigratievraagstuk. Want ja, je kunt toch niet je eigen grenzen goed bewaken zolang je binnen de Europese Unie bent. Want behalve als je Duitsland of Frankrijk bent, dan word je misschien niet op de vingers getikt. Maar andere landen die worden meteen op de vingers getikt en onder druk gezet om daar weer mee op te houden. En die gezamenlijke Europese grensbewaking is gewoon een lachertje. Nicolas Sarkozy die zei het ook nog op die conferentie van stel je voor dat Bulgaren de Franse grens moeten bewaken, dat werkt natuurlijk niet, het is een lachertje. En je ziet het ook in de praktijk dat het gewoon niet werkt nu met die vluchtelingenstromen. Ja, dan wat krijg je dan? Dan gaat tijdelijk de grens even dicht bij de Frans-Italiaanse grens, zeg maar, de Alpen. En dan gaan dus al die vluchtelingenstromen door Zwitserland en zo. Maar je kunt geen permanente grensbewaking meer doen. En dat is gewoon een heel groot probleem. En als je dat wel wilt doen, ja, dan moet je uit de Europese Unie. Want je kunt wel Schengen willen hervormen. En Franse politici roepen dat al heel lang. En niet alleen Sarkozy, maar zelfs premier Valls bijvoorbeeld heeft dat ook al gezegd. Mm-hmm. Kijk, de realiteit is dat het er niet van komt. Dus als je een keer iets wilt, ja, kijk, het is gewoon een kwestie van politieke wil. En je zult dan gewoon dat moeten doen. En als je het niet doet, dan gebeurt het niet. Het is heel simpel.
Ja, nee, ik denk toch wel wat Bart ook zei, dat het gedrag van Merkel, die natuurlijk gewoon afspraken over hoe je met vluchtelingen omgaat heeft verbroken, eenzijdig. Dat zij heeft onderschat hoe de Duitsers daar zelf over dachten. Maar zeker ook hoe de rest van Europa daar, die natuurlijk met die problematiek te maken dan ook krijgen. Hoe men daarnaar kijkt, ook dan inderdaad naar de Europese Unie.
Dus ja, de rest van Europa, maar het heeft een hele poos geduurd. Want het waren in eerste instantie alleen eigenlijk de Hongaren die zelf het probleem aanpakten door er een hek te bouwen. Mm-hmm. En dat kwam ze op kritiek te staan, niet alleen van Duitsland, maar ook van Oostenrijk. En pas later ging de Oostenrijkse regering ook een beetje bijdraaien, omdat ze ook wel zagen dat het zo niet ging.
Ja, ja, nee, dat is inderdaad.
Dus dat geeft ook aan, ja, de Hongaren die deden eigenlijk wat gewoon hun taak was, de Europese buitengrens bewaken, want mm-hmm. ja, de grens met Servië is een buitengrens. Mm-hmm. En dat kwam ze op kritiek te staan van de Europese gemeenschap. Ja, dat is natuurlijk te gek om los te lopen.
Ja,
nee, wat ik ook wel meespeelt is niet zozeer de illegale immigratie, al natuurlijk wel heel belangrijk is geweest om de publieke opinie, die heeft wel een grote invloed gehad op de publieke opinie, mm-hmm. maar ook daarvoor de immigratie uit Oost-Europa, die binnen de Europese Unie plaatsvond in zekere zin, dat die toch ook wel in Engeland, vooral onder de lage klasse heeft geleid tot een soort van race to the bottom. Want in Engeland heb je namelijk hele andere arbeidsvoorwaarden dan elders. Ja. Dat me toch ook wel een beetje geschrokken is van ja, dat heeft dat als consequentie natuurlijk, die open grenzen. En dat toch niet goed gevallen is om die lagere klasse. En dan komen we eigenlijk weer terug bij Labour natuurlijk, dat die ook in zekere zin door die Remain-campagne natuurlijk een groot deel van hun achterband wederom vervreemd van zich. En ja. Dat is toch wel opmerkelijk. Dat je ook in Engeland... Dat zag je ook met de Battle of the Thames die je van de week zag natuurlijk. Dat er multimiljonair Gandalf met een aantal andere bobo's natuurlijk de boot stonden. Terwijl tegenover stonden zeg maar de normale vissers als het ware daar te demonstreren. En dat geeft ook wel een beetje weer dat er ook een soort van klassenstrijd is. Dat de hogere klasse per saldo meer voor de Remain-campagne zijn. Terwijl de lagere klasse neigen naar de Brexit. Ook vanwege natuurlijk het gevoel van wij Engeland. Maar toch, het is toch toch opmerkelijk. Want ja, die hoogopgeleide zien ook van ja, dan kunnen we gezellig in het buitenland studeren. En dan gaat alles makkelijker. En dan komen we makkelijk op vakantie. Het maakt ook deel van hun cultuur ook. Hè? Bij lagere klassen, ja, die blijven toch meestal in Engeland zelf. Die maakt het allemaal niet zoveel uit. Die zien meer de negatieve kant van het hele verhaal, zeg maar.
Ja, precies. Het is eigenlijk niet meer de tegenstelling tussen links en rechts, maar eigenlijk de tegenstelling tussen ideologie en realiteit. Waarbij natuurlijk een bepaalde bovenklasse in zijn eigen wereldje leeft, in zijn eigen bubbel. En niet zo geconfronteerd wordt met die realiteit van alle dag in sommige buitenwijken of binnensteden. Zeker.
Ja, het valt op dat men dus ook echt problemen heeft om die boodschap uit te dragen van wat brengt de Europese Unie nu het Verenigd Koninkrijk? Dat valt mij op, dat het inderdaad is negatief en er wordt inderdaad ook gesproken ook echt over de Little Englander, geloof ik. Of in ieder geval echt duidelijk verwijzing naar de onderklasse, wat Bart al zei.
Ja, weet je wat het is? Mm-hmm. Ja, weet je wat het is? Kijk, niemand heeft een positief gevoel bij de Europese Unie. Hè? Kijk, het roept bij niemand warme gevoelens op. Europese integratie. Iedereen heeft een warm gevoel bij het Britse Koningshuis en allerlei andere bangers en mash en het Engelse ontbijt en noem het allemaal maar op. Daar heeft iedereen een warm gevoel bij. Hè? Kopje thee. Dat is gewoon de Engelse identiteit en daar hebben mensen wat mee. Maar een Europese identiteit, die is er niet. En het enige wat je dan, je kunt dan campagne voeren op economische argumenten. Maar ja, economische argumenten die maken wel indruk op mensen, maar vooral in negatieve zin. Je kunt mensen er bang mee maken. Naast economische argumenten is het dan heel lastig om dan nog op het gevoel van mensen in te spelen. Maar dat is toch heel belangrijk in de politiek. Het enige wat je dan kunt doen is inspelen op negatieve emoties. En dat wordt dan gedaan in de zin van, je wilt toch niet in hetzelfde kamp zitten als die enge Nigel Farage. Of als Boris Johnson, die baas met zijn rare kapsel. Campagnevoering krijg je dan. Dat is eigenlijk heel absurd.
Ja, ik denk dat met het economische plaatje is het ook zo dat het natuurlijk van beide kanten negatief kan uitvallen. Hè. Het is niet uitgemaakte zaak of het een of het andere positief of negatief is. Ik bedoel, het behouden van de pond is achteraf gezien natuurlijk wel een zegen geweest als je de eurodrama nu ziet. En ik denk dat je dat ook in dat licht moet zien natuurlijk. Dat mensen ook natuurlijk ook wel zien van kijk, buiten de Europese Unie blijven is helemaal nog slecht, nog niet. Buiten de euro blijven is nog zo slecht, nog niet. Ik bedoel, het probleem met de Europese Unie is natuurlijk ook dat het positieve beeld is overschaduwd geworden door eigenlijk de mislukkingen, de politieke mislukkingen. En dat valt het Remainkamp natuurlijk niet te verwijten. Maar ja, daar hebben ze natuurlijk wel mee te kampen.
Ja, dat is natuurlijk een fundamenteel probleem van de Europese integratie. Dat het altijd een package deal is die je moet nemen. Zeker sinds het verdrag van Lissabon. Waarbij dus alle nieuwe lidstaten ook verplicht zijn om op enig moment de euro in te voeren. Dat maakt dat je dus niet, dat je niet kunt zeggen van nou, we willen wel lid worden van de Europese Unie. Maar met een aantal uitzonderingen, zeg maar. Ja, kijk, idealiter zou je natuurlijk gewoon kunnen kiezen. Zou je gewoon pick-and-choose beleid, zeg maar. Waarbij je bepaalde elementen uitkiest. Maar ja, stoot toch de Europese ideologen voor het hoofd. Want die zeggen van, nee, het is alles of niets. En de lusten en de lasten. En de vier vrijheden en noem het allemaal maar op.
Ja, ik ben het wel mee eens dat het ook echt wordt overschaduwd hoor. Door gewoon door slecht beleid. Inderdaad, de open grenzen en wat met de euro gebeurd is natuurlijk, zijn twee goede voorbeelden daarvan. Maar je zou toch wel wat meer verwachten dat men het project wat meer inhoud ook geeft. Wat meer ideologische inhoud. Van nou, we zijn allemaal Europeanen. Kijk maar, democratie hebben we van de Grieken gekregen. Zuurkool, sauerkraut uit de Elzas bewijzen.
Laten we dan eens terugkomen op dat punt van de hegemoon waar Bart het al even over had. Mm-hmm. Dimitrios Kassoudis heeft daar ook een mooi artikel over geschreven op Novini. Mm-hmm. En waarin hij dat ook uitwerkt aan de hand van het denken van de Duitse rechtsgeleerde Carl Schmitt. En hij zegt dus ook van als je Europa bekijkt als een soort regio, zeg maar, als een Großraum. Dan moet je inderdaad ook een hegemoon hebben die dat verenigt. Ja, wie kan dat zijn? Nu is dat Amerika. Ja, wat is dan het alternatief? Je zult dus inderdaad, je zult eigenlijk één land moeten hebben dat dominant is, dat de andere landen overheerst. Ja, dat is bijna vanzelfsprekend, is dat Duitsland, maar Duitsland heeft zo'n complex nog vanwege de recente geschiedenis.
Ja, ja.
Dat heel gevoelig ligt. Maar ja, tegelijkertijd, ja, dat ligt gewoon heel erg voor de hand. En ik zag vandaag een bericht dat zelfs Lech Wałęsa, die leider van die Poolse vakbond. Hoe heet die?
Solidarność.
Ja, precies, Solidarność. Dat die ook zei van we moeten de Europese Unie maar opnieuw oprichten en dan gewoon Duitsland de leiding geven. Nou, het is natuurlijk een beetje wereldvreemd de manier waarop hij dat bracht. Maar ja, tegelijkertijd raakt het wel aan een belangrijk punt. Dat je inderdaad, dat je een duidelijke politieke dominante kracht moet hebben in Europa. Die is er gewoon niet. Het is te veel geschipper. En er is bijvoorbeeld ook een Belgische historicus of klassicus, weet ik even niet, David Engels, heeft een interessant boek geschreven. En die zegt eigenlijk ook van de Europese Unie, dat wordt eigenlijk op deze manier niet iets. Het heeft een gigantisch democratisch tekort en dat wordt er ook niet beter op. De volkswil die wordt ook steeds overroeld. Mm-hmm. En je moet je dan af gaan vragen wat dan een realistisch toekomstbeeld is. En hij trekt dan eigenlijk de parallel met de Republiek Rome en het Romeinse Rijk. En hij zegt dan de Europese Unie zal zich dus eigenlijk ook moeten ontwikkelen tot een soort imperium. En anders kan het eigenlijk niet bestaan. En kijk, of dat nou wenselijk is, dat is een tweede vers. Maar ik denk wel dat het in zekere zin een realistische kijk op de zaak is. Dat is natuurlijk ook gewoon een uitdaging voor eurosceptici om daarover na te denken van... we willen uit de Europese Unie, willen we de Europese Unie afschaffen, maar ja, wat willen we dan in de plaats daarvan? Willen we dan een andere Europese samenwerking? En wie moet dan de hegemon zijn in Europa? Blijft dat Amerika, of moet dat Rusland zijn, of moet dat Duitsland zijn, of nog een ander land? Dat zijn vragen waar eurosceptici eigenlijk nooit over spreken, en ja, die wel heel bepalend zijn. En dat is dus echt een... grote opdracht die nog uitstaat voor eurosceptici, om daar eens op in te gaan. Die confrontatie met de realiteit van naar de Europese Unie. Naar de Europese Unie. En dan?
Juist.
Ja, om daar even op in te spreken. Ik denk dat je heel goed punt aansnijdt ook met hoe er om wordt gegaan met de volkswil. Er wordt heel erg gevoeterd vanuit notabene de linkse kant. Dat is heel opmerkelijk. Van ja, referendum, dat moet allemaal maar niet kunnen. En we hebben toch een parlementaire democratie en dit en dat. Maar ja, kijk, Een van de redenen waarom Europa natuurlijk niet leeft is omdat het Europees Parlement natuurlijk geen echt parlement is. In de zin van, het heeft geen initiatiefrecht, het heeft een budgetrecht wat natuurlijk heel gek is, er is nooit het budget afgekeurd. Het kan ook niet zeg maar een rol spelen in het benoemen van commissarissen of wat dan ook. Dus ja, die verkiezingen die gaan ook helemaal nergens over. Het zijn ook heel vaak, ja, dan wordt het dus automatisch iets nationaals. En wat dat betreft worden mensen ook niet uitgenodigd om zich daarbij te betrekken. En dan zie je ook dat als er dan een keer een uitlaatklep is, zoals een referendum of wat dan ook, dat mensen dan heel negatief reageren. Of dat er een grote kans is dat er natuurlijk een negatieve uitkomst komt. Want mensen hebben zoiets van, ja, daar hebben we niks mee. En ik denk dat dat een grote fout is ook van de Europese Unie. Ik bedoel, kijk, in de 19e eeuw kun je nog zeggen van ja, we zijn nog in ontwikkeling, die democratische instituties die moeten allemaal nog komen. Ja, in de 21e eeuw kan je het toch niet meer aankomen zetten. En kijk, in de 19e eeuw kun je ook nog zeggen van ja, we hebben een vertegenwoordigende parlementaire democratie. Want ja, niet iedereen kan in de hoofdstad zijn op alle dagen, zeg maar. En het nieuws gaat ook niet zo snel. Maar ja, tegenwoordig heb je internet en alles is kleiner geworden. Dat mensen zijn beter opgeleid, beter geïnformeerd. Ik bedoel, dan kun je ook niet meer kunnen zeggen van ja, alles moet maar door de volksvertegenwoordigers worden opgelost. Want de normale mensen die weten en kunnen niks. Ja, dat kun je niet meer zeggen in de 21ste eeuw.
Juist. Ik wil weer heel even teruggaan naar het Verenigd Koninkrijk. Want ik wil nog even jullie mening horen over het overlijden van Jo Cox. Dat was die is een week exact voor het referendum vermoord. Dat was een Britse Labour Party MP, Member of Parliament. En die is tijdens de campagne doodgestoken en geschoten. Wat is, Jonathan, jouw idee daarbij? Gaat dat enorm veel invloed hebben op de uitkomst?
Dat hoop ik toch niet. Ik denk het eerlijk gezegd ook niet. Maar kijk, er zullen natuurlijk altijd wel wat hypergevoelige mensen zijn die zich dan door dat soort zaken laten leiden. En je ziet ook wel dat dat meer eurofiele media dat wel proberen te instrumentaliseren in dit geval. Mm-hmm. En dat het dan gebruikt wordt als een stok om de leiders van het pro-Brexit kamp mee te slaan. Maar ja, ik neem toch aan dat de meeste kiezers daar wel doorheen prikken door dat soort doorzichtige manieren van doen.
Juist. En Bart, hoe is dat nieuws bij jou binnengekomen?
Ja, als een hele vreemde gewaarwording eigenlijk. Mm-hmm. Er lopen natuurlijk altijd wel gekke mensen rond, maar het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat iemand die voor de Brexit is, op dit moment gefrustreerd is, want ze staan er heel goed voor in de peilingen. En dus zie ik geen enkele aanleiding om een dergelijke actie te ondernemen. Of het is een verwarde man, of het kan natuurlijk altijd gebeuren. Maar ik zie dat niet in de context van de Brexit, laat het zo zeggen. Ik denk dat de NRC was het vandaag het meest objectief wat dat betreft. De Volkskrant was heel erg op de toer van de Brexit en extreem rechts. Terwijl de NRC liet wat dat betreft toch wel een beetje in het midden van maar andere bronnen zeggen toch dat het toch niet in de context van de Brexit is gebeurd.
Nee, ja. Ik had ook de indruk dat het meer te maken had met het migratievraagstuk. Omdat die politica er ook heel erg onbekend staat dat ze zich altijd heel erg hard maakt voor vluchtelingen en zo. Mm-hmm. En dat het meer daarmee te maken had, want ik meen gelezen te hebben dat die jongen ook veel boeken bestelde bij Amerikaanse neonazi-organisaties. En dat hij dus vooral heel erg bezig was met blanke identiteit en dat soort zaken. Mm-hmm. En dat het dus meer daarmee te maken heeft dan met de Brexit. En tegelijkertijd heb ik ook gelezen dat zijn vader eigenlijk zei van dat die jongen ook psychische problemen had en dat hij normaal ook nooit gewelddadig was. Dus ik denk toch dat hij een beetje het is gewoon een misleide jongen die ook nog verward is.
Dus het is inderdaad veel verschillende, dat heb ik zelf ook gelezen, inderdaad veel verschillende insteken ook wel daarover. Inderdaad van, het kan iemand zijn die inderdaad uit die nazistische hoek komt of inderdaad gewoon een verwarde man. Het is in ieder geval opvallend dat de campagne stil is gelegd en dat er toch wel, dat je wel iets hoort over eventueel zelfs het schrappen van het referendum. Maar misschien waren dat wat websites die niet helemaal de vertrouwen zijn. Maar hebben jullie een idee of dat men toe over zal gaan, Jonathan?
Nou, lijkt mij onwaarschijnlijk hoor. Ja. Want ja, kijk, die datum voor het referendum, dat is al heel lang geleden al vastgelegd. Ja, dat kun je ook niet zomaar verschuiven natuurlijk, want dat heb je gewoon bij wet op vastgelegd.
Juist.
Ja, ik denk ook niet dat mensen daarop zitten te wachten om de spanning nog langer uit te laten blijven. Kijk, het is ook zo dat die campagne die is nou gevoerd en dan is het op een gegeven moment wel een keer goed geweest. Dan moet het gewoon gebeuren dat stemmen. De campagne is nou eventjes stilgelegd een aantal dagen. Mm-hmm. En ik verwacht eerlijk gezegd, donderdag is het referendum. Dus ik denk eerlijk gezegd dat maandag de campagne gewoon weer losbarst.
Ja, dat denk ik ook. Ik heb even gekeken naar een aantal eerdere van dergelijke zaken. En natuurlijk, wij hebben in Nederland Fortuin gehad. Toen is ook even kort de campagne stilgelegd in 2002. En zijn uiteindelijk ook de verkiezingen doorgegaan. En er is ook in Zweden met een referendum over het instappen in de euro, is toen ook een vrouwelijk parlementslid 3 dagen van tevoren neergeschoten. Of neergestoken, geloof ik. Ja. Maar in ieder geval ook omgekomen. En toen is er ook besloten om toch gewoon die verkiezingen doorgang te laten vinden. Of dat referendum. Dus dat ik verwacht eigenlijk ook dat
dat ja, men daar precies, nu... Toen hebben ze ook niet voor de euro gestemd in Zweden. Dus wat dat dan gaat.
Ja, dat klopt. En Bart, wat denk jij van de mogelijke uitslag? Heb je daar een idee over?
Ja, ik denk zelf een nipte Brexit.
En gaat men dan ook direct die onderhandelingen in gang zetten?
Ik denk zelf dat net als met het Oekraïne-referendum, dat men toch zal zeggen van ja, dat betekent dat we gaan heronderhandelen met de Europese Unie.
Ja, sterker nog, ze hebben dus al aangekondigd dat ze inderdaad ook... Johnson en Farage hebben ook gewoon gezegd van we gaan daar in ieder geval over onderhandelen. Dus ook als die Brexit er komt, dan is dat niet gelijk na het referendum, maar pas in 2019. Mm-hmm. Ze willen gewoon een ordelijke boedelscheiding, zeg maar. Dus sowieso heeft het nog wat voeten in de aarde.
Juist. Nou, ik denk zelf wel dat er toch nog voldoende stemmen binnenkomen voor het Remain-front. Dus dat op basis daarvan dat men gewoon erin blijft. Dat is mijn vermoeden. Ik wil jullie bedanken voor alle wijsheid. Jonathan van Novini en Bart van de Vrije Tribune. U heeft geluisterd naar de podcast van de Vrije Tribune met als onderwerp Brexit en de Europese Unie.